Taalbarrières. Dalia Pessemiers Benamar wordt mateloos geïntrigeerd door de zijsporen in denken en communiceren die taal aanboort. Taal als motor van vernieuwing, bewustzijn en revolutie, maar ook van onbegrip en onderdrukking. Zowel op als naast het toneel onderwerpt ze normatieve krachten van taal aan een kritisch onderzoek. Samen met een meertalige, gemengde ploeg van dove en horende mensen zetten ze Portici op poten. Een productie die toegankelijkheid op een artistieke manier benadert. Een terugblik en een toekomstvisioen. Citaat: de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Ludwig Wittgenstein. Einde citaat. In Vlaanderen wonen zo'n 60.000 mensen die doof of slechthorend geboren zijn. Dat is een gemeenschap die bijna evenveel mensen telt als de Duitsstalige gemeenschap in ons land. Sinds 26 april 2006 is VGT, Vlaamse gebarentaal, ook een erkende Belgische taal. Taal blijft in ons land, ondanks vele inspanningen, een drempel die mensen verhindert aan cultuur deel te nemen. Ook in de theaterscholen wordt vooral vanuit het Nederlands gedacht, geschreven en gemaakt. Wat in principe betekent dat de dove gemeenschap gedomineerd wordt door de horende cultuur en er voor gebarentaligen geen toegang is tot Belgische theaterscholen. Dat moet toch anders kunnen? Het begin. In 2017 kreeg ik een opdracht van GC De Zijp in Ganshoren om een voorstelling te creëren die gespeeld zou worden door twee horende en twee dove acteurs. Het resultaat moest leesbaar en begrijpbaar zijn voor een publiek van dovende en horende, zonder dat de acteurs elkaar letterlijk vertaalden. Het project sloot naadloos aan bij de rode draad in mijn artistieke werk. Talen op scène laten versmelten. Meertaligheid en diversiteit als evidenties en niet als struikelblokken beschouwen. Helemaal mijn ding. Zo had ik het voor ogen. Althans, tot de eerste repetitiedag. Want het eerste wat me overkwam was struikelen. Hoe had ik het in mijn hoofd gehaald dat het er vooral om ging de Vlaamse gebarentaal met gesproken taal te laten versmelten? Hoe kon het dat ik niet besefte dat de dove cultuur, die vrij onzichtbaar leeft binnen de verschillende culturen die we als horende ondertussen wel omarmen en beleven, over veel meer gaat dan een verschil in taal en expressie? Mijn struikelen bezorgde me een zekere schaamte om mijn onwetendheid. Maar het zorgde er vooral voor dat ik me bewust werd van een paternalistisch denkpatroon. Wat wist ik echt over de taligheid en cultuur van gebarentaal? Benaderde ik het niet te zeer als iets exotisch, iets wat ik vooral mooi en theatraal interessant vond? Dat deed pijn, des te meer omdat ik daar zelf vaak schreeuwend over tekeer ga. Sluimerend paternalisme is vaak ongrijpbaar en zelfs onbespreekbaar, omdat het pretendeert de intentie te hebben zich in iemand te willen verplaatsen, te willen begrijpen. En daardoor onderlijnt het juist het verschil. Om die reden benoem ik het als een van de grootste valkuilen in intercultureel werk. Ik zag in dat mijn opdracht minder evident zou zijn dan ik aanvankelijk dacht, maar ik ging de uitdaging met veel enthousiasme aan. Regisseren en schrijven voor en met doven en horenden gaat over veel meer dan begrijpen en weten hoe de dove cultuur in elkaar zit of hoe de horende en de dove cultuur zich tot elkaar verhouden. Het werd voor mij een spiegel waarin ik heel wat andere patronen zag die het culturele veld zichtbaar en minder zichtbaar structureren en bepalen. Kwetsbaarheid vooropstellen, durven te falen, angsten uiten en samen een kwetsbaar, authentiek, maar vooral lang werkproces aangaan. Dat is wat nodig was om het horende paternalisme, dat ik dus ook bij mezelf opmerkte, te doorbreken. De eerste grote belangrijke stap daarin was een intensieve samenwerking met tolken. De eerste dagen voelt dat heel bevreemdend aan. Ze maken deel uit van het team om elke nuance mee te krijgen om elk gesprek tot in de kern mogelijk te maken. Wat me opviel is dat daardoor meer rust ontstaat dan in andere repetitieprocessen. Er kan namelijk niet door elkaar gepraat en gebrainstormd worden. Ieder wordt verplicht om naar elkaar te luisteren, te kijken en de ander zijn gedachten te laten afronden. Acteurs onder elkaar hebben vaak de neiging om elkaar voortdurend uit te dagen met kennis, ideeën, mopjes. Dat is eigen aan de meeste repetitieprocessen, aan het ritueel. Het maakt de opdracht van de tolken niet bepaald eenvoudiger. Het vertalen van die terzijdes zorgt voor chaos, maar leidt ook tot een bewustzijn van deze systemen van elkaar onderbreken en overtreffen. Samen ontdekten we hoe geluid en muziek, licht, decor, video en dans andere functies vervulden dan diegene waaraan we gewend zijn. En hoe met teksten omgaan. Kunnen we een zuivere vertaling naar gebarentaal maken van wat horenden hebben neergeschreven? Kunnen we geluid en muziek vertalen? Is geluid wel nodig? Hoe gaan we om met stilte, wanneer stilte iets anders kan betekenen voor een deel van de spelers en van het publiek? Welke impact hebben versterking, microfoons en andere geluidsdragers? Worden deze al stigmatiserend ervaren? Regie ging niet over vertalingen maken, dramaturgische beslissingen nemen en verkeer regelen op scène. Het werd eerder een zoektocht naar antwoorden op existentiële vragen die alle evidenties, verwachtingspatronen en gewoontes in onze podiumcultuur belichten, maar ook overgangen bedenken en helder krijgen die niet gebaseerd zijn op geluid of woorden, samenspelen zonder eigenheid te verliezen, stuiten op theatercodes en begrippen die in spreektaal voor de hand liggend zijn, zoals scenografie, côté cour, côté jardin, coulissen, timing. We hadden 1 jaar de tijd. Een jaar waarin ik ook de gelegenheid kreeg ervaringen uit te wisselen met zowel dove als horende regisseurs uit andere Europese landen die al jaren werkten met een mix van gebarentalige en sprekende acteurs. In België maakten doven af en toe deel uit van figuren- en danstheater, maar zelden kregen ze een rol in teksttheater. Er werd wel al met een tolk of schaduwtolk op scène gewerkt, maar dat is pingpong spelen voor een doof publiek, tussen spelers en tekst. Toen we de productie opvoerden, in een klein zaaltje in Ganshoren, werden we warm wuivend en luid klappend onthaald. We hielden nagesprekken met een tolk, waaruit bleek dat er een gevoel van trots leefde om eindelijk op gelijke voet met horenden te staan. Dat de ontmoeting binnen een theaterproductie heel wat betekende voor de doorgaans gescheiden gemeenschappen. Het dove publiek was enthousiast, geëmotioneerd zelfs. Er was een heldere vraag naar meer. De nagesprekken blijven op mijn netvlies gebrand en de woorden die de tolk vertaalde zinderden na. Op een vraag vanuit het publiek, vind je het niet erg dat je niet kunt spreken of horen, gebaarde acteur Serge Vlerik, vind jij het niet erg dat je wit bent of dat je niet kunt vliegen? Een emancipatoire antwoord dat vertrekt vanuit rijkdom in plaats van gebrek. Artistieke emancipatie, een gevecht voor gelijke rechten en taalgelijkheid. Het doet me terugdenken aan de intense inspanningen die jaren werden geleverd om onze podia, series en films open te stellen voor een meer diverse of gekleurde cast. Is dit een nieuwe strijd om te leveren? Gaan we dat op dezelfde manier aanpakken? Gaan we snel verder raken dan, oh, dat is zo mooi hoe die mensen met hun handen bewegen. We weten gewoon te weinig. De goesting om de handen in elkaar te slaan was er, maar tolken kostte handenvol geld. Elk uur communiceren minimaal €55 en betaalde tolkuren bekostigd door de overheid zijn schaars. Hoe moet dat dan? Ik weigerde om me neer te leggen bij het geld is op. Ik maakte mezelf de belofte dat ik ooit een voorstelling zou maken die ook in de grote theaterzalen zou spelen. De belofte. Ik vroeg een beurs aan, deed onderzoek en richtte daarna met een aantal gelijkgestemde Silence Radio op. Een gezelschap met meertalige makers uit verschillende disciplines. De focus binnen Silence Radio ligt niet alleen op doof bewustzijn. De gesprekken die aan de aanvraag vooraf gingen, waren gebaseerd op debatten die al ruim 20 jaar aan de gang zijn. Doelgroepdenken. Silence Radio wil de artistieke waarde van kunstenaars die om een of andere reden buiten de norm vallen, mee normaliseren. Die basisovertuiging willen we niet alleen belichamen in onze creaties, we willen er ook andere kunstorganisaties mee ondersteunen. En die eerste creatie, die maakten we met z'n allen. Het stuk dat op tafel lag, De Stomme van Portici. een van de weinige stukken rond een doof hoofdpersonage. Het spreekt over een verschuiving in de machten en het stuk zelf was de aanleiding tot de gekende revolte die aan de oorsprong lag van het ontstaan van België. Een land dat ons blijvend herinnert aan taalverschillen en geschillen, aan nood aan erkenning en dat blijvend vecht voor en werkt aan een gemeenschappelijke cultuur en identiteit. In de naam van dat stuk zat al een ongelijkheid verscholen, de stomme. Een term die we bewust uit de titel haalden, omdat hij de grenzen tussen de horende en niet-horende gemeenschap op scherp zet. Wat zijn de barricades die gemeenschappen opsplitsen, zodat ze elkaar niet langer kunnen horen? Kan er een evolutie of revolutie ontstaan in de manier waarop we naar elkaar kijken, met elkaar werken? En hoe kunnen we in het kunstenveld barrières doorbreken? We gingen met een grote ploeg aan de slag. Een bewuste extra uitdaging, want omdat mensen vanuit verschillende disciplines op het podium stonden, waren er grote verschillen te overbruggen op het vlak van opleiding, techniciteit en achtergrond. Een even rijke als complexe situatie. De voorbereidingen. Voor we van start gingen met de repetities, testten we samen met Stef de Pover zijn nieuwe instrument uit. Het kreeg de naam The Wail. Een bassnaar, gespannen over een houten constructie van 6 meter, die sterke trillingen en diepe basklanken produceert. Serge en Alena, onze dove medespelers, kunnen die trillingen voelen en zo kon het ritme worden aangegeven en werden de klanken voelbaar tot bij het publiek. Om de communicatie en het repetitieproces vlotter te laten verlopen, hadden we over een periode van 6 maanden 2 wekelijkse lessen georganiseerd om een basis van de gebarentaal en de dove cultuur te delen met de spelers, het productie- en het communicatieteam. Ook mensen die hiervoor open stonden, eventueel zelfs uit het publiek, konden daarbij aansluiten. Waar de traditionele manier om theater toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden een vertaling naar VGT is, wil de scriptschrijver en speler Max Cresson ook onderzoeken hoe deze methode kon worden omgedraaid door de tekst vanuit VGT te schrijven. Het productie- en repetitieproces. Voor het communicatieteam van Muziektheater Transparant werd het een leerschool om tweetalig te spreiden. Er moest worden gecommuniceerd met een publiek dat nooit eerder werd aangesproken. Er werden onder andere gebarentalige teasers gemaakt. Ook voor financiële en productionele afspraken moest het productieteam van Transparant gebruik maken van tolken. Duidelijk is dat tolken een stevige hap namen uit het productiebudget. Uit ervaring wist ik dat er meer tijd nodig zou zijn omdat elk woord vertaald zou moeten worden. Daarom hadden we een periode van 8 weken voorzien. Dat klinkt misschien niet lang, maar de meeste andere processen waarbij ik de afgelopen jaren betrokken was, besloegen hoogstens 6 weken betaalde repetitietijd. We gaven onszelf dus iets meer tijd. Niet dat daar extra geld voor was. We moesten vooral rekening houden met tolkuren. Elke ochtend starten we met een 30 minuten VGT. Dat was noodzakelijk om ook achter de schermen en tijdens de tolkpauzes met elkaar te kunnen communiceren. Ook wanneer sommige teksten worden gebaard, uitgedrukt in gebaren, is herhalen nodig. Horende mensen moesten daarvoor echt een andere knop in hun hersenen indrukken. In de eerste week probeerden we samen de eerste versies van het script te lezen. Dat verliep moeizaam, omdat het horende perspectief er onvermijdelijk als dominante stem was ingeslopen. Hoe gingen we daarmee aan de slag? Konden we met een afgewerkte tekst op papier starten, of moesten we andere vormen aanwenden? De eerste gesprekken schoten daardoor meedogenloos alle kanten op. Er kwamen cruciale vragen bovendrijven. Wat betekent een prachtige operastem wanneer je medespeler die niet kan horen? Bestaan er vormen die voor iedereen toegankelijk zijn? Dat zoeken naar bruggen deed iedereen naar oplossingen grijpen die ieders eigenheid, smaak en individualiteit uitvergroten. Hardnekkig aan dramaturgische lijnen vasthouden werd lastig. Inhoudelijk werd het gesprek over België en de taalkwesties dat we oorspronkelijk wilden aangaan, geen vanzelfsprekendheid. De relevantie van de spraaktalige taalstrijd in België werd terecht in vraag gesteld en VGT moest daarbij meer zijn dan een louter handige metafoor. De dramaturgische lijnen schoven daardoor op richting thema's als machtprincipes, loyaliteit, met meerdere taalgemeenschappen op één grondgebied wonen en je uiterste best doen om elkaar te verstaan. Wat opviel is dat we ons als groep eerder richten op de taalstrijd van onze dove medespelers. Die nam ruimte in en voelde ontzettend belangrijk. Des te meer omdat iedereen wel kan begrijpen dat je achterdocht voelt wanneer je niet hoort of er al dan niet over jou gesproken wordt. Vasthouden aan de verhaallijn van het libretto, een woord waar een gebaar voor moest worden gevonden, en hierin alle mogelijke vormen gebruiken die ons eigen waren, was de optie die het werkproces op de vloer ons aanreikte. Een aantal mogelijkheden die we onderzochten. Het ontdubbelen van een rol. De dove acteur speelt in VGT en gebaart over de gesprekende acteur naast hem. Bijvoorbeeld, de man naast mij is mijn broer, we hebben het goed met elkaar. De sprekende acteur vertelt met dezelfde tekst over de dove acteur naast hem. De dove acteur gebaart en de sprekende acteur antwoordt met stem. De teksten worden boventiteld. Dove en horende vertellen samen in VV, Visual Vernacular, een visuele theatertechniek met elementen uit poëzie en mime. Deze krachtige vertelstijl combineert sterke bewegingen, iconische BSL-tekens met gebaren en gezichtsuitdrukkingen om de wereld in al zijn visuele complexiteit vast te leggen. Stomme filmscènes. Muziek kan hier ondersteuning bieden voor de horende kijkers. Licht, trillingen, beelden inzetten om een vertaalslag te maken van muziek en geluid. Boventitels op scène vertalen naar VGT. Codes aanleren om bewegingsfrases te ontwikkelen als basis voor de choreografie. De mogelijkheden breiden zich stilaan uit. Samen communiceren bleef het kernthema. Het libretto en de vele talen, Frans, Nederlands, Spaans, VGT, muziek, dans, die zowel in het proces als in de uiteindelijke productie aan bod kwamen, werden het vertrekpunt van de scènes. Toch verliep het repetitieproces niet altijd even vlot. We stoten vooral op hindernissen die we zelf optrokken, ook al was er een overvloed aan relativering, zelfspot, erkenning. Constante vertalingen vragen extra aandacht en focus. Iedereen valt over zijn eigen gewoontes en kunnen. Samen struikelden we in onze ontmoeting met opera als gegeven. Er leefde een angst om aria's uit de oorspronkelijke opera te gebruiken. Schoonheid laat zich niet zomaar vertalen. Daardoor werd stem voelen en delen een emotioneel moment dat eenzaamheid en onmacht uitdrukte, maar ook weerbaarheid en kracht. De zoektocht naar een beeldende, ritmische, muzikale en gezamenlijke taal werd voor Tom Goossens als regisseur een bijzondere uitdaging. De ensenering moest ook nog eens in functie staan van de verstaanbaarheid of zichtbaarheid voor een gebarentalig publiek. Hierdoor werd vaak zeer technisch gewerkt. Het is een gegeven dat er weinig ruimte is om te improviseren wanneer niet alle spelers dezelfde taalvrijheid hebben. Ook in de kostuums en de scenografie speelde toegankelijkheid een grote rol. Zo kon er bijvoorbeeld geen overvloed aan oranje gebruikt worden in decor of kostuums, omdat ze de zichtbaarheid van gebarentaal vermindert. Op technisch vlak was het een voortdurende evenwichtsoefening om met genoeg subtiliteit en schoonheid gebruik te maken van kwalitatieve geluidsdragers om de muziek fysiek te ervaren. Ook in het lichtontwerp werden subtiele tekens in lichtovergangen uitgetekend die ook cues voor de gebarentalige spelers werden. En toen stond er een voorstelling. We speelden in een aantal grote zalen voor een gemengd publiek. In NT Gent en Corso werd er lang nagebaard en gesproken. Maar wat hierna? De verkoop. In Vlaanderen blijft het professionele podiumkunstenaanbod met een focus op toegankelijkheid schaars. De eerste stappen werden gezet in vormen zoals audiodescriptie, live gebarentolken en relaxed performances. Er zijn echter zeer weinig voorbeelden van artistiek geïntegreerde toegankelijkheid die hun weg naar het professionele circuit vinden. Ook al gaat Silence Radio met Portici de uitdaging aan toegankelijkheid op een artistieke manier te benaderen, Door het in te bedden in zijn dramaturgische en esthetische keuzes, het aanbieden van voorstellingen waarin dove en horende spelers samen op de vloer staan in een regulier circuit, blijft een opdracht van formaat. Op papier is het Vlaamse kunstenlandschap een inclusieve omgeving waar iedereen zich erkend, herkend en gerepresenteerd voelt. Zo'n credo zou lijnrecht tegenover uitsluiting en segregatie moeten staan. Maar in de praktijk zien we dat in het artistieke landschap de maatschappelijke norm nog vaak herhaald en bevestigd wordt. Onder vele programmatoren leeft een angst om verantwoordelijkheid op te nemen en aanpassingen in hun aanbod door te voeren. Het publiek dat van de norm afwijkt, heeft daar geen stem in. Ik deel een aantal uitspraken van programmatoren. Je moet Portici als een inclusief artistiek project benoemen om duidelijke verwachtingen te scheppen. Ik ga dit niet boeken omdat ik niet zeker ben of we als theater wel dove mensen kunnen bereiken. Het blijft een voorstelling met amateurs. Dat is moeilijk te programmeren. De toekomst. Ondertussen kregen we van Stijn van Opstal, Olympique Dramatiek en Toneelhuis de vraag om een samenwerking op te starten en Meeuw mee vorm te geven. Een stadstheater dat zijn deuren opent naar geïntegreerde toegankelijkheid. Eindelijk zal een nieuw licht schijnen in het culturele landschap en wijzen dove spelers, mogelijk ook professioneel, als de opleidingen toegankelijker worden en een doof publiek medeweg naar het theater van de toekomst. Dalia Pessemiers Benamar is actrice en theatermaker. Ze speelde in regies van onder andere Luc Perceval, Arne Cyrus, Rosie Sommers en Micha Goldberg. In 2019 richtte ze Silence Radio op, een multidisciplinair kunstenaarscollectief dat onderzoekt hoe talen zich via onderzoek en artistieke creatie met elkaar verbinden. Vanaf juli 2024 is Dalia samen met Valérie Warnot artistiek leider van het Agora Theater in Sankt Vith.